Gaat er wel in deze dienst?
Ook voor iedereen die nu of later nog meeluistert. En ook hartelijk welkom voor alle gasten in ons midden. Ook straks op ondertussen straks bij de koffie. Ik heb even meegenomen van de kerkraad. De eerste collecte, de rode zak, die is bestemd voor het werk in onze gemeente. En de tweede collecte, dat zijn de zwarte zakken, die zijn bestemd voor het wegwerken van het financieel tekort van vorig jaar. De bloemen die gaan vandaag als groet van de gemeente naar Kees en Marcina Korevaar. Als groet. Er zijn vandaag parallelle bijbelklassen voor de groepen 1, 2 en 5 en 6. En voor de kinderen van groep 3 en 4 is er een gewone bijbelklas. En jullie kunnen de kerkzaal verlaten na het zingen van het lied. Je hoeft niet bang te zijn. Bundel 211. Vanwege vacatures voor 3 ouderlingen en 1 diaken willen wij u weer vragen om namen in te dienen van broeders en zusters die u voor deze ambten geschikt acht. Wij zoeken mensen op het gebied van diaconaat, pastoraat, gebed en leiding van de pastorale raad. En u kunt tot zondag 30 maart nog namen indienen bij de scriba, Ronald Plenter. Volgende week dan hopen wij 3 kinderen van onze gemeente te dopen. Ruben Meij, Meike van Zanten en Jodie Bonhoff. En dat zal zijn om 4 uur 's middags in het JFC. Vanavond in de dienst in Voorthuizen gaat dominee Henk van der Velde voor. En dit is ook een pilotdienst in de reeks over het gebed, waarvoor ook gespreksmateriaal beschikbaar is voor de groeigroepen. Het onderwerp zal zijn gebedslessen van Nehemia. En straks na de dienst is er ook gelegenheid om samen met het gebedsteam na te praten en voor gebed te vragen. Het gebedsteam is beschikbaar aan deze zijde van het podium. In deze dienst gaat dominee Koos Jonker uit Nijmegen voor. Dat is de eerste keer in ons midden, dus van harte welkom. Na de handdruk gaan we staan en zingen wij Psalmen voor nu 16. En dat heet Ik val niet uit zijn hand. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Goedemorgen allemaal. We willen het vanochtend hebben over geduld en de kunst van het wachten. En daarbij lees ik uit, ben ik nu goed te verstaan? Lees ik uit Psalm 40, vers 2. Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht en hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. We geloven dat deze God ook ons hoort en ook ons niet vergeeft, niet vergeet. Hij blijft trouw aan alles waar hij mee begon. Hij belooft alle verdriet in ons leven om te buigen in vreugde en gejuich. Je mag je genade en vrede ontvangen door je kennis van hem, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar twee lofliederen zingen. En we beginnen met lied 126 uit jullie eigen bundel, O Kom Nu in Jubel. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Dat moest koning David ook leren in zijn leven. Ook door het geduld en door het wachten. Dat gaan we zingen. Heer, u bent mijn leven.
Amen.
Kinderen, we gaan zo een lied met jullie zingen. Je hoeft niet bang te zijn in je leven. Maar eerst gaan we stil worden. Gaan we vragen dat God bij ons zal zijn vanochtend. En ons zult zegenen. Zullen we stil worden? Heere God, Vader in de hemel. We geloven zoals we gezongen hebben. Dat u ons op vanuit 1000 wegen hier samenbracht vanochtend. Vader, en ieder van ons vanuit zijn of haar eigen richting en met ons eigen achtergrond, onze eigen persoonlijkheden. We hebben verschillende dingen meegemaakt in de afgelopen week. Misschien zijn sommigen onder ons enthousiast en blij over wat we ervaren hebben in de afgelopen week. Misschien zijn er anderen onder ons die zich verdrietig voelen of zorgen maken over iets of iemand. Vader, maar we geloven dat u ons hier samenbrengt om ook boven onszelf uit te stijgen en onze liederen tot eer van u te zingen, om ons te richten op u. We danken u voor deze dag dat we mogen denken over wat u te zeggen hebt over ons leven. En zo komen we ook ons leven voor u leggen. En alles wat gebeurt in deze samenkomst, onze liederen, als we een verhaal uit de Bijbel gaan lezen, daarover na gaan denken, onze gebeden. Vader, we denken aan de kinderen die hun eigen verhaal gaan horen en daar met elkaar over gaan hebben. We vragen dat u naar uw belofte met ons zal zijn en alles wat we doen vanochtend. We loven u als de God die mens is geworden in Jezus Christus. Eén van ons is geworden. En we loven u voor de belofte van uw Heilige Geest die ons in uw waarheid leidt. Zegen ons met elkaar vanochtend, Vader. Dat vragen we in geloof en in vertrouwen in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. We gaan zingen. Je hoeft niet bang te zijn. Jullie zien het al op het scherm. We gaan lezen uit 1 Samuel 24. In Nijmegen zijn we bezig met een serie over het leven van David, koning David uit het Oude Testament. En wij zijn inmiddels in Nijmegen bij Psalm 3 gekomen, Davids vlucht voor Absalom. En daar wilde ik het ook met jullie hebben aanvankelijk, maar ik heb me toch bedacht en wat anders gekozen. Een eerdere preek uit de serie. En het gaat over Davids vlucht voor Saul. Voordat hij zelf koning werd, moest hij voor een lange tijd, meer dan 10 jaar, sommige uitleggers zeggen tot ongeveer 15 jaar lang, moest hij vluchten voor Saul. En daar gaan we dus over lezen. 1 Samuel 24, David spaart Sauls leven bij Engedi. Ik lees vanaf vers 1. David trok zich met zijn mannen terug in de rotsholen in de buurt van Engedi. Toen Saul bij terugkeer van zijn veldtocht tegen de Filistijnen hoorde dat David zich in de woestijn bij Engedi bevond, koos hij 3000 van de beste mannen van Israël uit en ging met hen in het rotsachtige gebied waar de steenbokken leven op zoek naar David en zijn mannen. Onderweg kwam hij langs een spelonk die door een muurtje was afgeschermd. Daar ging hij naar binnen en hurkte neer om zijn behoefte te doen. En juist achter in die spelonk hadden David en zijn mannen zich verstopt. Davids mannen zeiden tegen hem, dit is je kans. Dit is het moment waar de Heer op doelde toen hij zei, ik zal je vijand aan je uitleveren. Je kunt met hem doen wat je goed denkt. David stond op en sneed stilletjes een reep van Sauls mantel af. Saul heeft waarschijnlijk zijn mantel zo aan de ene kant weggegooid. Sneed stilletjes een deel van zijn mantel af. Zijn hart bonste ervan en hij zei tegen zijn mannen, de Heer verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de Heer zelf als koning aangewezen. Zo maande David zijn mannen tot kalmte en weerhield hij ze ervan om Saul te overvallen. Saul was opgestaan en weer naar buiten gegaan. Nu haastte ook David zich naar buiten en riep hem achterna, mijn heer en koning. Toen Saul omkeek, knielde David neer, boog diep voorover en zei, waarom schenkt u gehoor aan de mensen die beweren dat ik u kwaad wil doen? Vandaag hebt u aan den lijve kunnen ondervinden dat de Heer u in de spelonk aan mij had overgeleverd. Ze zeiden dat ik u moest vermoorden, maar ik was met u begaan en ik zei bij mezelf dat ik mijn hand niet tegen mijn Heer moest opheffen, omdat u immers de gezalfde van de Heer bent. Kijk zelf maar, vader, hier heb ik een stuk van uw mantel. Ik heb een reep van uw mantel afgesneden, maar ik heb u niet vermoord. Ziet u wel dat ik niets kwaads of verkeerds tegen u in de zin heb? Ik heb u niets misdaan, maar u jaagt me op en staat me naar het leven. Laat de Heer beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat en laat de Heer mij op u wreken. Ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Zoals het oude spreekwoord luidt, slechte mensen, slechte daden. Nee, ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Tegen wie is de koning van Israël eigenlijk uitgerukt? Op wie maakt u jacht? Een dode hond? Een nietige vloo? De Heer zal uitspraak doen en beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. Hij zal mijn zaak onderzoeken en verdedigen en mijn recht verschaffen tegenover u. Nadat David was uitgesproken, vroeg Saul, is het jouw stem die ik daar hoor, David, mijn zoon? Toen barstte hij in tranen uit en zei, jij staat meer in je recht dan ik, want jij hebt kwaad met goed vergolden. Jij hebt zojuist getoond dat je het goed met me voor hebt. De Heer had me aan je uitgeleverd en toch heb je me niet gedood. Wie laat ooit zijn vijand gaan als hij hem op zijn weg vindt? Mogen de Heer je belonen voor wat je vandaag voor mij hebt gedaan. Nu weet ik zeker dat jij koning zult worden en dat je het koningschap van Israël vast in handen zult houden. Maar zweer me bij de Heer dat je mijn nakomelingen niet zult uitroeien, zodat mijn naam binnen de familie behouden blijft. David zwoer wat Saul van hem vroeg. Toen ging Saul terug naar het huis van David en zijn mannen. En David en zijn mannen trokken weer de bergen in. Hierbij wil ik nog een kort gedeelte uit 2 Samuel lezen. Een gebeuren dat zich veel later in Davids leven af zou spelen. Nadat hij inmiddels koning was geworden en weer moest vluchten. David zat vaak in de problemen. Dit keer moest hij vluchten voor Absalom, zijn zoon. En toen kwam hij de grote vervloeker, Simi, tegen. 2 Samuel 16, 2 Samuel 16 vanaf vers 5. Zodra David bij Bachurim was aangekomen, kwam er iemand aanlopen uit de familie van Saul, een zekere Simi, de zoon van Gera. Vloekend en tierend kwam hij aanlopen, en hoewel David door zijn lijfwacht en van heldhaftige soldaten was omringd, bekogelde hij de koning en zijn gevolg met stenen. Hij vloekte en schreeuwde: "Maak dat je wegkomt, moordenaar, stuk ongeluk. Jij hebt je de troon van Saul toegeëigend. Nu wreekt de Heer het bloed van Saul en zijn familie aan jou. En geeft hij het koningschap aan Absalom, je zoon. Dat is je verdiende loon, moordenaar, die je bent." En vervolgens wilden de mannen bij David die Simeon een kopje kleiner maken, hem de mond snoeren. Maar dan zegt David het volgende: "Luister, mijn bloedeigen zoon staat me naar het leven. Zou deze afstammeling van Benjamin me dan met rust laten? Laat hem maar vloeken. De Heer heeft hem immers ingegeven. Misschien merkt de Heer mijn ellende op en vergoedt hij mij later de vervloeking van vandaag." Nou, die twee gedeelten hebben met elkaar te maken. Daar gaan we nog zo op terugkomen. En jullie mogen gerust je Bijbel openhouden bij dat hoofdstuk uit 1 Samuel 24. Daar ga ik nog een aantal keer naar terugkomen. Maar ter inleiding heb ik nog een van mijn kostbaarste bezittingen meegenomen vanochtend. Mijn e-reader met veel van mijn favoriete boeken erop. Het is lekker makkelijk mee te nemen vanochtend bijvoorbeeld in de trein of als ik op vakantie ga. Lekker licht, het past mooi in de binnenzak van mijn jas en ik hoef geen stapels boeken meer mee te nemen. Maar het leukste van deze e-reader is dat ik niet meer hoef te wachten als ik een boek wil hebben. Toen mijn ouders nog jong waren, moesten ze geduldig wachten op een boek. Eerst maar sparen tot ze genoeg geld hebben om een boek te kopen. Dan wachten tot ze een keertje in de grote stad kwamen en dan nog hopen dat boek wel beschikbaar was. Nou, toen ik student werd, toen ging het al anders. Je kon een boek telefonisch bestellen, maar vaak stuurden ze dat boek eerst op als het geld binnen was. En dat ging ook niet allemaal zo snel. Je moest dus een week of 10 dagjes wachten. Nu hebben we bol.com. Voor vanavond 11 uur besteld, dan heb je het morgen in huis, gewoonlijk. En nou, mijn e-reader is dus nog sneller. Ik kan direct een boek van internet downloaden en binnen een minuut kan ik beginnen met lezen als ik dat boek graag wil hebben. Ik hoef niet meer te wachten. En zo zullen we meerdere voorbeelden kunnen noemen van hoe snel en onmiddellijk dingen zijn geworden in onze maatschappij. We zijn al helemaal gewend geworden om dingen nu met één te hebben. En dat is mooi natuurlijk. Ergens ben ik blij dat ik leef in deze tijd. Maar de keerzijde is wel dat we het lastiger vinden om te wachten en om geduld op te brengen. Denk maar hoe gefrustreerd je kunt worden als je computer trager wordt. Of als je downloadsnelheid niet meer zo hoog is. Als je een half uur in plaats van 5 minuten moet wachten voor een film. We zijn een generatie van het nu geworden. Zo zegt iemand dit. Begrijpen we wel nog de kunst van geduld en van het wachten? Daar gaan we het dus over hebben. En eerst gaan we zingen een lied van David, Psalm 118, coupletten 3 en 5. David moest erg lang wachten voor hij eindelijk koning zou worden. Hij is gelouterd, gezuiverd, gevormd gedurende een tijd van wachten. En daar gaan we het dus over hebben. Je mag 3 woorden onthouden voor vanochtend. We gaan het hebben over de beproeving van het wachten, de pijn die wachten met zich meebrengt. Dan gaan we het hebben over de grote verzoeking tijdens het wachten. En als laatste de beloning van het wachten. Beproeving, verzoeking, beloning. Ja, geliefde gemeente, we beginnen met beproeving, de pijn die wachten met zich mee kan brengen. We weten niet precies hoe oud David was toen hij gesalfd werd door Samuel. En verteld werd dat hij de keuze van God voor de toekomst was, dat hij koning zou worden. Maar we weten dus wel dat er veel tijd overheen gegaan is tussen de tijd van zijn zalving en het moment dat hij eindelijk koning zou worden. En dat hij ook heel veel meemaakte in de tussentijd. Als je nu denkt aan de tijd dat hij vluchtte voor Saul, ik zei al dat het ongeveer 15 jaar lang was, dat hij leider was van een soort militie die steeds weer opgejaagd werd door Saul en zijn leger. En nou, ik kan me voorstellen dat hij het daar erg moeilijk mee had op bepaalde momenten. Hij zei dat ook een keer tegen Jonathan, zijn vriend. Wat heb ik toch verkeerd gedaan? Waaraan heb ik me schuldig gemaakt? Wat heb ik je vader misdaan dat hij mij wilde doden? Zo lees je het in 1 Samuel 20. En nou ja, ik denk dat dat nog het moeilijkste was van zijn hele situatie. Dat hij zelf niets onwettigs of verkeerds heeft gedaan om Sauls woede op de hals te halen. Maar ik kan me ook voorstellen dat David bij zichzelf dacht: hoe lang nog? Hoe lang, Heer, moet ik nog wachten? Zo lees je het in Psalm 6. Ik werd gezalfd, de koningschap werd me beloofd door de profeet, maar komt er nog wat van? Dat kun je soms hebben als je ergens lang op moet wachten. Hè? Komt er nog wat van? Sommigen onder jullie wachten misschien, bij ons is het wel het geval, misschien al voor wat langere tijd op een baan. Je wil zo graag aan de slag, je hebt een goede cv, je solliciteert je een slag in de ronde. Maar voor de rest kun je er niet zoveel aan doen. Kun je eigenlijk niets doen dan wachten tot het goede moment of de goede klik komt. Je huis staat te koop en je mag wachten. Sommige mensen in onze straat in Malden wachten al ontzettend lang. Ja, komt er nog wat van? Krijg ik nog die vriend of vriendin die ik zo graag wil hebben in mijn leven? Krijg ik ooit de verblijfsvergunning waar ik nu al zo lang op wacht? Vragen sommige mensen in ons land zich af. Mensen, als je er ervaring mee hebt, zul je het weten. Wachten kan soms heel pijnlijk zijn. Zeker als je het niet zelf in de hand hebt. Op sommige momenten kan het ondraaglijk zwaar voelen. En juist dan kan de grote verzoeking komen om de zaak in eigen handen te nemen. Want dat is precies waar het gedeelte van vandaag over gaat. David staat dus te schuilen met een aantal mannen in een spelonk. Rara weer binnenkomt, Saul, om zijn behoefte te komen doen. En je moet je voorstellen, Saul kwam vanuit het scherpe zonlicht, een donkere grot binnen. En David en zijn mannen schuilden achterin waar het donker was. Het is dus logisch dat zij tegen het licht van de zon Saul goed konden herkennen, maar dat hij hen in het donker niet zag. En de mannen van David fluisterden: David, dit is je kans. Je aartsvijand op een presenteerblaadje. Zo lang is hij al bezig je het leven zuur te maken. Zo een slechte vent. Nou, het is misschien handig om te weten dat kort voor dit gebeuren, dat Saul toen 85 priesters heeft laten vermoorden, omdat ze David hebben geholpen op zijn vlucht. Dat zat nog vers in de geheugen. En David, je bent toch de gezalfde van God, die kroon is je toch beloofd. Dit is de kans waar je op gewacht hebt. Dit is het moment waar de Heer op gedoeld heeft. Zo hebben we het gelezen. Haal nu de koningschap naar je toe. Nou mensen, ik kan me niet anders voorstellen dan dat dit een grote verzoeking was in Davids leven. En de verzoeking is het volgende: Neem de zaak in eigen handen als de belofte niet vervuld wordt of als het niet snel genoeg gaat. We hebben meerdere andere voorbeelden in de Bijbel van hetzelfde. Abraham en Sarai, onthoud je het nog? God beloofde hen een kind, een nageslacht. En ze wachten en het kwam er niet. En toen gingen ze hun eigen plannetjes maken. Neem mijn slavin Hagar maar om een kind bij haar te verwekken. De Israëlieten bij de Sinaïberg. Mozes ging de berg op om de 10 geboden te ontvangen. Het volk wachtte en wachtte. Mozes kwam er niet terug. En toen gingen ze eigen plannetjes trekken. We maken een gouden kalf en we aanbidden die. En wezen is het precies hetzelfde, dezelfde verzoeking. Trek de zaak nu naar je toe in plaats van te wachten op Gods voorziening en Gods tijd. En ik denk dat het een verzoeking is die ook op 1000 verschillende subtiele manieren ook in ons leven door kan werken. Tijdens dat lange wachten raak je soms moedeloos. Ik wil zo graag een leuke relatie. En dan kom je iemand tegen op je werk waarvan je denkt, we werken zo goed samen en de kliek is zo enorm goed en dat verliefdheidsgevoel nog beter. Zou dit het moment kunnen zijn? Maar hij is wel getrouwd. Of dat je denkt, ja, wachten met mijn vriendin, dat frustreert me zo. We vinden elkaar leuk, als we een beetje voorzichtig zijn, hoeft dit geen consequenties te hebben vandaag de dag. Waarom niet nu al met elkaar naar bed? Waarom zouden we moeten wachten als we het nu al kunnen hebben? En we zullen zoveel andere dingen kunnen noemen. Onze hele economie steekt eigenlijk zo in elkaar. We hebben een enorme schuldprobleem in de westerse wereld en ten diepste gaat het hierom. Waarom wachten als je het nu kan hebben? Nu kopen, later betalen. Ik vond hierbij nog een vers uit Spreuken. Spreuken 20 vers 21 die dat alles goed samenvat. Een bezit en het begin al te snel verworven zal tenslotte niet tot zegen zijn. Een bezit en het begin al te snel verworven zal tenslotte niet tot zegen zijn. David, we gaan even terug naar David in het verhaal. David viel dus niet voor deze verzoeking. Nee jongens, zei hij. Saul is nu nog koning. De Heer verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem op zou heffen. Nou, in het Hebreeuws wordt hier precies dezelfde woorden gebruikt als in Genesis 3, vers 22. Adam en Eva werden toen het paradijs uitgezet, opdat ze hun hand niet uit zouden strekken en ook van de boom des levens nemen en eten. David zegt in feite, ik mag mijn hand niet uitstrekken en zo zelf de koningschap en het leven naar me toe trekken. Het is nu Gods tijd nog niet. Zo zou het ook enkele momenten later tegen Saul zeggen. De Heer zal uitspraak doen en beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. Hij zal mijn zaak onderzoeken en verdedigen en mijn recht verschaffen tegenover u. David legde zijn leven volkomen in Gods hand. En ja, dat lijkt me de weg die hij ons hier wijst. Maar hier wil ik wel een mogelijk misverstand uit de weg ruimen. Soms komen we niet in actie omdat we bang zijn of niet durven. Maar dat was hier bij David niet het geval. David nam juist de risico om dat stuk van Sauls mantel eraf te snijden. En hij zette Saul ook nog achterna. Mijn heer, een koning, hier ben ik. Ik had je kunnen doden, zo net. Maar ik heb geen kwade bedoelingen. Ik heb u niets misdaan, maar u jaagt mij naar het leven. Nou, dat is behoorlijke lef en risico om Saul dus met een gewetensvraag te confronteren. Waarom jaag je zo onverbiddelijk op mij die geen kwade bedoelingen heb naar jou toe? En we hebben het gelezen. Toen versmolte Saul even. En hij barstte in tranen uit. Jij staat meer in het recht dan ik, David, want jij hebt kwaad met goed vergolden. En Saul zei ook verderop, ik weet nu zeker dat jij koning zult worden. Nou, dat was eigenlijk zo'n déjà vu moment voor Saul. Samuel, de profeet, heeft al eerder tegen hem gezegd dat God de koningschap van hem weg zou nemen. En toen scheerde hij per ongeluk een stuk van Samuels mantel eraf. En niet eens weer. David met een stukje van Sauls eigen mantel in de hand. En hij wist het. David wordt koning. Ik kan er niets aan veranderen. Alsjeblieft, David, zweer me alleen dat je mijn nakomelingen niet zal uitroeien. Dat was heel gebruikelijk in die tijd, daarom dat hij het vroeg. En dat wilde David wel doen. Dat zweer ik je. Nou, dit lijkt me dus een sleutelmoment in Davids leven geweest te zijn. Grote test, grote verzoeking. En hij heeft het doorstaan. Hij koos te vertrouwen op Gods timing en op Gods voorziening. Gods belofte. Maar hierna zou het nog een hele tijd duren voor hij werkelijk koning zou worden. Saul zou zich opnieuw verharden en opnieuw jacht op hen maken. En misschien dat dit een vraag bij je oproept. Ja, zou het nou echt zo verkeerd geweest zijn als David Neil zijn kans heeft gepakt? Denk je misschien? Hij had zichzelf zoveel ellende kunnen besparen door het zaakje met één op te lossen. En hij zou in ieder geval later koning worden. Waarom niet meteen? En dat brengt me dus bij het derde deel van vanmorgen. De beloning van het wachten. Waarom zou David wachten? En ik denk dat velen onder jullie zullen zeggen dat geduld en dat wachten, dat louterend werkt in ons leven. Wachten laat ons beseffen dat het leven niet maakbaar is. Dat wij onze eigen levens niet in de hand hebben, maar dat er vaak ook krachten zijn die groter en sterker zijn dan alleen onze dromen en plannen. Je wordt een sterker mens van het wachten. Maar ik wil vanochtend even de aandacht op iets heel anders vestigen. Het feit dat David deze verzoeking overwon, gaf hem een soort messiaanse autoriteit. En ik bedoel niet wat dit ene geval betreft. Een soort innerlijke geesteskracht die je weerbaar maakt tegen de krachtigste aanvallen van anderen. Daarom hebben we nog dat stukje over Shimi gelezen, de grote vervloeker in de Bijbel. Jaren later ging hij dus die stenen op David werpen en beschuldigingen tegen zijn adres richten. Een soort antieke versie van wat we soms in de Tweede Kamer zien. Als een minister de fout inging, dan hoe spreker na spreker hem probeert of haar probeert neer te sabelen, zeg maar. Alleen wat erger, Shimi vloekte en tierde naar David. Maar zijn grootste aanklacht, ik weet niet of je dat gemerkt hebt, zijn grootste aanklacht dat David zich het koningschap van Saul heeft toegeëigend, dat was gewoon niet waar. Het was absoluut niet waar. En hier komt nou het punt. Het zou waar geweest zijn als David tijdens dat moment van grote verzoeking, als hij dan niet kon wachten en als hij Saul neer heeft gestoken daar in de grot. Dan had Shimi een goede zaak. Maar David deed het nu juist niet. Hij doorstond de verzoeking. Hij spaarde Saul op dat moment en later zou hij ook het leven van zijn kinderen redden en goed doen aan hen. En daarom ook dat deze vervloeking van Shimi zo weinig gewicht had. David had in dit ene geval de kracht van een zuiver geweten. En dat betekent niet dat hij geen verschrikkelijke dingen in andere situaties heeft gedaan. We weten het maar al te goed. Maar in dit ene specifieke geval had hij een schoon geweten. En ja, misschien dat jij dat al hebt ervaren in je leven. Dat is een enorme kracht om een zuiver geweten te hebben. Ze kunnen van alles roepen tegen je. Maar als je diep van binnen weet dat je onschuldig bent, dan heeft het geen werkelijke vat op je. Dat had David, wat Saul en zijn familie betreft, schoon geweten. En daarom wees hij ook ver boven zichzelf uit naar de grotere Messias. Weet je, Jezus had ook zo'n groot verzoekmoment. Na 40 dagen in de woestijn niets gegeten te hebben, kwam de verzoeker de Satan naar hem toe en hij zei: als jij de Zoon van God bent, beveel dan deze stenen om in broden te veranderen. Los de zaak nu op. Of als jij maar neervalt voor me en voor me buigen, dan geef ik je alle koninkrijken van de wereld. Nu, meteen. Precies dezelfde verzoeking. Niet wachten op Gods tijd. Niet de weg van het lijden gaan. Maar hier en nu de oplossing en de glorie. En misschien weet je nog het antwoord van Jezus. Ga weg achter me, Satan. Want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer hem alleen. Met andere woorden, ik ben gekomen om de wil van mijn Vader te volbrengen. En toen het later zover was in Jezus' leven, op weg naar Golgotha, toen waren er ook de aanklagers en de spotters. Net zoals Simi in het geval van David, gingen ze de zoon van David van alles voor de voeten werpen en van alles beschuldigen. En net zoals de eerste David, liet Jezus hen ook gaan zonder hen terug te antwoorden. Het was het ultieme geval van het kwade met het goede beantwoorden. Maar er was wel een verschil. De eerste David was op allerlei andere fronten wel schuldig en wel een bloedvergieter. Maar de zoon van David had een volmaakt schoon geweten. Een hoge priester als hij hadden we ook nodig. Iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is. Zo staat het in Hebreeën 7 vers 26. En dan staat er verderop in Hebreeën 9 dat het bloed van Christus ons geweten kan reinigen. Mensen, er is niets zo waardevol als een schoon geweten. En wees nu maar eerlijk over je leven. Hoe ga je dat uit jezelf voor elkaar krijgen? God heeft hem die de zonde niet kende voor ons eengemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Zodat wij in Christus de kracht van een schoon geweten mogen proeven. Ik wil het allemaal afronden. In het Nieuw Testament vind je niet alleen de zoon van David in de persoon van Jezus, maar je vindt ook de zoon van Saul in de persoon van Saulus. Ja, ken je hem nog? Net zoals koning Saul kwam Saulus ook uit de stam Benjamin en hij vervolgde de gemeente van Christus met al zijn kracht. Hij maakte jacht op de volgelingen van Jezus, zoals Saul jacht maakte op David. En toen op weg naar Damascus kwam hij de zoon van David, kwam hij Jezus tegen. En het laat je echt denken aan de manier waarop David eerder zijn gewetensvraag aan Saul stelde. Jezus vroeg, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En net zoals de eerste Saul, was Saulus er ook ondersteboven van. Maar vervolgens zou Jezus zoveel meer doen dan David. David hield wel zijn belofte om de kinderen van Saul te sparen. Maar Jezus, hij redde Saulus zelf. Ik heb jou uitgekozen om mijn naam uit te dragen onder de volken. De zoon van David is bij machte om de hardste hart te verzachten en om te keren en in zijn dienst te gebruiken. En zo kan het ook zijn met u en met jou en met mij. En deze God is bij machten om ons leven om te keren. En eigenlijk al wat je nodig hebt is om te buigen. Om je leven los te laten en het aan hem te geven. En dat loslaten, ik weet het, het is een hele kunst. Dat is iets dat we steeds meer mogen doen en waar we in mogen groeien in ons leven. Om niet krampachtig het leven naar je toe te trekken. Maar het dankbaar uit Gods hand te ontvangen. Niet vooruit te grijpen in het leven, maar het leven je laten geven. Gods leven je laten geven. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Mogen we wijsheid ontvangen als we hierover nadenken. Amen. We gaan zingen. Ik kan me voorstellen dat David dat op zijn vlucht ook zo gezongen zou hebben. U bent mijn schuilplaats. Een van de dingen die we mogen leren in een tijd van wachten is niet om maar passief te zitten wachten, maar ook om te bidden en ons leven aan Gods hand te leggen. Jullie zijn bezig in de gemeente, heb ik begrepen, met het bidden en verschillende aspecten van het bidden. En we mogen leren om te bidden in een tijd van wachten. En dan niet alleen maar bidden voor wat we graag willen hebben, dat mag ook, maar ook bidden dat God ons zult vormen en zult leren om aan zijn beeld gelijk te worden tijdens het wachten. En daarbij heb ik als leefregel een aantal versen uit Filippenzen 4. Ik lees vanaf vers 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen, de Heer is nabij. En dan zegt hij, wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ga met elkaar bidden.
Vader in de hemel, dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen komen. Dat dat mogelijk maakt met zoveel, van jong tot oud, hier in de dienst en ook in de Bijbelklassen. Vader, dank u wel. U bent zo groot en machtig. We kunnen op zoveel plaatsen ook zien dat u aanwezig bent. Hier als we in de natuur om ons heen kijken, als er nieuw leven ontstaat, als soms hele dorre takken en bomen weer groen worden. Heer, dank u wel dat u doorgaat met uw werk. Vader, dank u wel voor zoveel kinderen en jongeren in onze gemeente. Heer, dat geeft ook verplichtingen. Heer, wilt u ons telkens toerusten om hen op een goede manier te helpen, zodat we hen ook de juiste weg kunnen wijzen. Heer, we bidden ook voor onze jeugd. Help hen in het maken van keuzes, ook in het leven op school en andere dingen die op hun weg komen. Heer, wijs hen de juiste weg, alstublieft. Vader, we hebben veel leden in onze gemeente, veel jongeren zoals we zeiden. We willen ook bidden voor mensen die wellicht door de omvang het gevoel hebben dat ze wat aan de rand staan, dat ze buitengesloten zijn. Heer, we bidden voor hen. Heer, sterk hen. U hebt hen ook bedoeld als lid van de gemeente. U heeft ook talenten en gaven gegeven. Heer, wilt u bij hen zijn? Wilt u ons allen helpen om oog en oor te hebben voor elkaar? Vader, we komen ook bij u om te bidden voor uw volk Israël. In de media is er zoveel aandacht voor allerlei andere zaken. Maar afgelopen week is er toch ook weer heel veel dreiging geweest. Veel geweld. Heer, u weet ervan. En we bidden om vrede, om wijsheid voor ieder die daar een rol in speelt. Heer, wilt u erbij zijn? Vader in de hemel, ook willen we u danken dat we in een land leven waar vrijheid is. Waar we ook onze overheid in vrijheid mogen kiezen. Als aan de woensdag mogen wij weer kiezen voor onze plaatselijke overheid. Binnen om de goede verkiezingen, dat er ook goede raadsleden en collegeleden worden gekozen. Heer, wilt u voor iedereen die werkt bij de overheid en zegenen met wijsheid, zodat ze ons land en onze gemeente ook kunnen dienen op een christelijke manier. Dank u wel, Heer, ook voor dominee Koos Jonker. We willen ook voor hem bidden, ook voor zijn gemeente, de Nederlands Gereformeerde Kerk in Nijmegen. Er zijn ook heel veel activiteiten daar op missionair gebied. Een beetje vergelijkbaar met de contacten die wij hebben met de Oase. Heer, wilt u ieder daar zegenen en helpen in het contact leggen met mensen die u nog niet kennen. We bidden dat die mensen dan zullen ontdekken wie u werkelijk bent. En dat zij zo aan de Heer Jezus geleid mogen worden. Dank u, Heere God, dat we in deze tijd ook mogen toeleven naar Pasen, Goede Vrijdag. Heer, help ons om daar telkens weer aan te denken, te midden van alle drukte van alle dag. We bidden dat we steeds meer verwonderd zullen zijn door uw liefde en genade voor ons, die u toonde in het sterven en opstaan van uw Zoon, Heer Jezus. Vader, vult u ons alstublieft met uw Heilige Geest, zodat we ook in het dagelijks leven, ook in de komende week, Jezus mogen volgen en zichtbaar mogen zijn in de samenleving. Heer, zo komen we bij u. Wilt u ons gebed alstublieft horen en verhoren. In Jezus' naam. Amen.
Is er nu de collecte? De eerste voor het werk in de gemeente en de tweede voor het wegwerken van het financiële tekort. Thank you.
Van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Hemelse Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en met jou en met jullie zijn en blijven. Amen.